Richteren hoofdstuk 4. We gaan het dus vanavond hebben over Deborah en Barak. Richteren 4 vers 1. Nadat Ehud, een vroegere richter of rechter, gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen gaf de Heren hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan, die regeerde te Hazor, en wiens krijgsoverste Sisera was, die te Haroset of Garoset Hagoyim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens, en hij had de Israëlieten wreed verdrukt 20 jaar. De profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, richtte destijds Israël. Ze was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel, op het gebergte van Ephraim. En de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naphtali, en zei tot hem: heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga heen, trek naar de berg Tabor, en neem met u 10.000 man Naphtalieten en Zebulonieten, en ik zal aan de beek Kishon Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren met zijn strijdwagens en zijn troepen, en ik zal hem in uw macht geven. Barak echter zei tot haar: indien gij met mij gaat, zal ik gaan, maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. Zij zei: ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt, want in de macht van een vrouw zal de Heere Sisera overgeven. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. En Barak riep Zebulon en Naphtali te Kedes samen, en 10.000 man trokken op in zijn gevolg. Ook Deborah ging met hem mee. De Keniet Heber nu had zich afgescheiden van de Kenieten, van de zonen van Hobab, de zwager van Mozes, en had zijn tenten opgeslagen tot aan de terebint van Saanaim, dat bij Kedes ligt. Toen men Sisera had meegedeeld dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor bezet had, riep hij al zijn wagens, 900 ijzeren strijdwagens, en al het volk dat bij hem was uit Haroset Hagoyim, samen aan de beek Kishon. Toen zei Deborah tot Barak: breek op, want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heere voor u uitgetogen? En Barak daalde af van de berg Tabor en 10.000 man achter hem. En de Heere bracht Sisera met al zijn wagens en zijn gehele leger door de scherpte des zwaards in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen klom en te voet vluchtte. Toen achtervolgde Barak de wagens en het leger tot aan Haroset Hagoyim, en het gehele leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard, niet één bleef erover. Sisera dan vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Keniet Heber, want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van de Keniet Heber. Jael nu kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei tot hem: kom binnen, mijn heer, kom bij mij binnen. Wees niet bevreesd. Toen ging hij bij haar in de tent en ze dekte hem toe met een deken. Daarop zei hij tot haar: geef mij toch wat water te drinken, want ik heb dorst. En ze maakte een melkzak open, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. En hij zei tot haar: ga bij de ingang van de tent staan, en wanneer er iemand aankomt en u vraagt: is hier iemand? Zeg dan: nee. Maar Jael, de vrouw van Geber, nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe, dreef de pin in zijn slaap tot zij in de grond drong, want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen. En hij stierf. En zie, daar kwam Barak, die Sisera achtervolgde. Jael ging naar buiten, hem tegemoet, en zei tot hem: kom, ik zal u de man tonen die gij zoekt. Toen trad hij bij haar binnen, en zie, Sisera lag daar dood met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. En de hand van de Israëlieten drukte steeds zwaarder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, verdelgd hadden. En dan gaat Deborah samen met Barak een lied zingen. Nu ga ik niet alles lezen. Vers 6. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, waren de wegen verlaten. En wie op weg moesten zijn, gingen kronkelende zijpaden. Leiders ontbraken in Israël, ja, zij ontbraken. Totdat ik opstond, Deborah, opstond als een moeder in Israël. Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Waarlijk, schild nog speer werd gezien onder 40.000 in Israël. Mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israël, naar hen die vrijwillig zich aanboden onder het volk. Prijs de Heere. Weer een stukje verder. Vers 15b. Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Waarom bleef gij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudden? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Gilead bleef rustig aan de overzijde van de Jordaan. En dan, waarom toefde het bij de schepen? Azer zat aan het strand van de wijde zee, bleef rustig wonen aan zijn zeeboezems. Tot zover. Als je Deborah noemt vandaag, hoe dan ook, waar dan ook, dan is het bijna altijd synoniem aan vrouw in het ambt. En daarom is dit onderwerp best een beetje geladen. Al was het alleen al daarom. En u bent misschien gekomen om eigenlijk te horen dat dat wel goed is of niet goed is. Ik vind het een beetje moeilijk en dat is ook best een beetje zwaar. Dat ligt dan als een soort baksteen in een steenhuis. En dat kan een beetje zwaar worden. Ik wil toch proberen met de hulp van de Heere onder de Heilige Geest om iets te zeggen. Dingen zeggen die ik graag zou willen delen met jullie. De richterentijd is niet een makkelijke tijd geweest. Jozua is gestorven en de oudsten die Jozua overleefd hadden zijn ook gestorven. Zo begint het boek ongeveer. En het ging goed zolang die oudsten die nog met Jozua gewerkt hadden er waren. Die hadden nog invloed, die hadden leiding, die konden sturen. Toen was er nog van alles goed. Maar daarna is het helemaal niet goed gegaan. Het is zelfs bergafwaarts gegaan. En de vijanden die er waren toen het volk van God uit Egypte, uit de woestijn, het land binnentrok, die hebben weer de kop opgestoken, die zijn weer machtig geworden en die hebben zelfs Israël onderdrukt. God had gezegd door Mozes en door Jozua dat zij die vijanden moesten wegdoen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben ze laten leven. En nu gaat het mij niet om bloeddorst of om wreedheid, maar de maat van de Amorieten die daar woonden, en dat is een soort verzamelnaam voor al die mensen, die Kanaanieten en al die andere volkeren die daar woonden, de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten was naar Gods bevel vol. En omdat die maat van ongerechtigheid vol was, heeft God gezegd, en nu sluit ik de deur. Hetzelfde als in de dagen van Noach. De ongerechtigheid heeft zich opgestapeld. Noach heeft een ark gebouwd. Men wilde daarin niet meegaan. En toen heeft God de deur dicht gedaan. Noach en de zijnen zijn bewaard gebleven. En de volkeren die daar toen woonden zijn omgekomen. Nu weer precies hetzelfde. De maat van de ongerechtigheid was vol. Israël werd gebruikt, dus niet een water van zondvloed, maar Israël werd gebruikt om die volkeren uit te roeien. Niet omdat ze slechter waren, maar omdat ze gezondigd hadden. Niet Israël bepaalde dat, dat bepaalde de Heere. En Israël had al die volkeren moeten uitroeien. En Jozua heeft zelfs zeer kwalijk genomen dat ze dat niet gedaan hadden. Nog sterker, in de tijd van de richteren zijn de volken die niet zijn uitgeroeid weer machtig geworden. En die hebben de kop opgestoken. En het merkwaardige feit doet zich voor dat in het Richterboek zelf staat dat de Heere dat ook wel een beetje heeft toegelaten. Misschien zeg ik het een beetje krom, maar zo staat het er wel. Om een nieuwe generatie te leren wat strijd is. Een heel ander element, een heel ander uitgangspunt. Dus volkeren zijn er nog. A. Omdat Israël verslapte. B. Richteren, uitleg. Omdat zij Israël zouden moeten leren wat strijd betekent. En nu hebben we in het Richterboek alleen maar vijanden. De een is nog niet weg of de ander komt. En nu zijn het de Kanaanieten. En al die volkeren hebben nog een betekenis ook. Het begint met Moab en Ehud, dat is dan die eerste richter. En dan komen de Filistijnen, dan komen de Kanaanieten, dan komen de Midianieten en dan komen de Ammonieten, dan komen de Amalekieten. Nou, al die volkeren komen opzetten en nemen de zegen van Israël weg. Het gaat steeds om de oogst. En ze komen niet als Israël aan het zaaien is, laat ze maar zaaien. Ze komen ook niet als ze aan het onkruidwieden zijn, laat ze maar onkruidwieden. Ze komen pas als de oogst rijp is, dan komen ze. En als de oogst genoeg misschien al geoogst is en klaar staat, dan hoeven ze alleen maar in te laden en weg te gaan. En zo hebben ze 40 jaar soms Israël verdrukt, of 20 jaar, of 10 jaar, of 5 jaar. Ze hebben steeds de oogst ingepikt. Iedere keer gaat het om hetzelfde. In het verhaal van Gideon vindt u hem nog bezig met een klein beetje in veiligheid te brengen. Een klein beetje van de oogst wordt nog in veiligheid gebracht. Maar hier in dit stuk staat dat het gewoon ieder jaar wreed, verstoord werd, die oogst. En dat die koning van Kanaan alles wegpikte. Kanaan, de Amorieten, de Kanaanieten. Misschien is het land wel genoemd naar deze koning. Hoe dan ook, Kanaanieten staan ergens voor. Dat is de wereld. In al zijn kracht en in al zijn macht. Moab staat voor hoogmoed, heeft ook te maken met wereld. Midian staat weer voor intellect. Daar heb ik bewijzen voor, dat vind ik een beetje moeilijk om dat allemaal uit de doeken te doen. Maar je kunt het zo bewijzen. Ammon staat voor geld, voor de beurs en wat met vermogen te maken heeft. Maar de Kanaanieten, die waren de baas. En die hadden ijzeren strijdwagens, 900 tanks. Meer dan Nederland had voor de Tweede Wereldoorlog. Want Winkelman, de generaal in die tijd, heeft een keer zo'n uitspraak gedaan. Die kent u waarschijnlijk toen koningin Wilhelmina zei dat er een parade moest komen van het leger. Het leger moest ook meedoen. En ook de tanks moesten meedoen, had ze gezegd tegen generaal Winkelman. En hij heeft daarna gevraagd, één of alle drie, majesteit. Dat is een gevleugelde uitdrukking van hem, zo van, houd toch op met dat gezeur, wat stelt dit nu voor? Het is van hem, het was een hele goeie, vond ik. Maar in elk geval, weinig dus, weinig in te brengen. Maar toen 900 strijdwagens. En die 900 strijdwagens waren, ja, waren toch wel behoorlijk schrikaanjagend. Volgens het Jozua-boek heeft Israël daar behoorlijk paniek door gekregen. En deze Kanaanieten zijn de baas. En Israël verzwakt. Het is bijna voorbij, zou je zeggen. Ze zijn volstrekt onderworpen aan de grillen en grollen van een vreemde heerser. In het land van de belofte. In het land overvloeiend van melk en honing, karigheid en armoede. Je zou zeggen, een grote contrast is niet denkbaar. En in die tijd speelt het verhaal van Deborah en Barak. Deborah was al een soort profetes, was een soort richter. Ze sprak recht onder de Deborah-palm. Dat is in de taal van toen ongeveer bij haar in de achtertuin. Zo ongeveer moet het geweest zijn. Dus niet, laat ik maar zeggen, daar en ginds in een paleisje of zo. Maar onder de Deborah-palm betekent dus onder een boom die ze zelf kennelijk had geplant. En heel Israël kwam tot haar om advies, om recht gesproken te krijgen. Maar zij zelf schetst die tijd toch wat anders. Zij zegt, en ik heb het nu weer uit dat lied van Deborah, uit hoofdstuk 5. Zij zegt, moest luisteren, in de dagen van Samgar, dat ging er al aan vooraf, weet u wel, Samgar, dat was hoofdstuk 31, hoofdstuk 3 van Richteren, vers 31. En in de dagen van Jael waren de wegen verlaten en wie op weg moesten zijn, gingen kronkelende zijpaden. Dat betekent dat in die tijd er sluiproutes waren. Geen heerbanen, maar sluiproutes. Natuurlijk gaat het niet om een fileontwijking. Maar het gaat erom dat je niet durfde. Dat je gewoon bang was om de Main Street te nemen. Want dan viel je op. Dan ging je maar achteraf. Dan ging je dus een kronkelend zijweggetje nemen. Maar vers 7 maakt het nog duidelijker. Leiders ontbraken in Israël. En vers 8 geeft nog een dimensie. Als er al nieuwe goden, nieuwe leiders, goden met een kleine letter. Als er al nieuwe goden gekozen werden. Nou, dan was er strijd bij de poorten. Bestuurscrisis. Bovendien was er eigenlijk geen wapentuig meer. Waarlijk schild nog speer werd gezien onder 40.000 in Israël. Dus 40.000 mensen hadden nog een schild, nog een speer. Ze hadden eigenlijk niks meer. Ze waren helemaal verarmd. Want daar zorgden dit soort koningen voor. Alle smeden die dus nog een wapen zouden kunnen maken, die waren in dienst van die vreemde koning. Zo werd dat geregeld. En mensen die zich vrijwillig aanboden, die waren er ook niet meer. Nou, als je dat dan op een rijtje zet, ja, dan vraag je je af, wat voor geestelijke toestand is dat toen dan geweest? Het gaat nog verder in vers 15 en 16 en zo, bij de mensen van Ruben, die hadden heel veel overleg, die hadden ongelooflijk veel gepraat, de overleggingen waren vele. Maar ze bleven wel zitten bij hun veestallen. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Ze kwamen niet om kleur te bekennen. En Gilead, die bleef rustig aan de andere kant van de Jordaan. En dan, die zat toevallig bij de schepen. Dus de economie was belangrijker dan het welzijn van. En Zebulon, en Azer zat aan het strand van de Wijde Zee. Die hadden net vakantie, die zaten net aan een costa ergens. Nou ja, ik zeg het maar zo, maar het staat er wel zo. Het is alsof Deborah in haar lied schetst hoe de geestelijke toestand in die tijd was. Iedereen had zijn eigen bedoeling en niemand dacht aan de zaak van de Heere en aan het land van de Heere en aan de belofte van de Heer. Al die volkeren, ze gaven niet thuis. Kronkelende zijpaden, leiders ontbraken. En als er dan al iets gekozen werd van een nieuwe burgemeester, dan was er gelijk strijd. En ik denk dat hier velen zitten die misschien denken, het lijkt wel een soort profielschets van onze kerk. Ja, je komt heel dichtbij. Waar zijn ze die zich vrijwillig aanbieden? Waar zijn ze die leiding kunnen geven? En als ze er zijn, ja, economie, hè? Schepen. Of onze broodnodige rust aan het strand. Of waarom zitten die lui te luisteren naar het fluitspel bij de kudden? Cultuur. We hebben van alles. Behalve tijd voor de Heere. Ik generaliseer. Ik ga niet beschuldigen. Maar ik ga alleen maar schetsen even. Ik wil het eerst heel duidelijk neergezet hebben. En ik ben ervan overtuigd dat dit wat hier staat wel eens een soort aanklacht zou kunnen zijn in onze eigen richting. En als er al leiders de kop opsteken, dan heb je gelijk gedoe in de kerk. Een bestuurscrisis, een klef, hanig gedrag. Nou, u vult maar een naam in. U doet maar iets. Maar je komt het gewoon tegen, je ziet het gewoon gebeuren. Het is alsof dit mes en mes scherp tekent wat er vandaag aan de hand is. En deze Deborah heeft in die tijd recht gesproken. Dat is niet dus makkelijke tijd. Leiders waren er dus niet meer. Zou het kunnen zijn dat Deborah de plaats van Deborah innam, omdat er mannen en broeders in die tijd gewoon zeiden, we geven niet thuis. Zou dat kunnen? Mijn antwoord is, waarschijnlijk is dat zo. Dat doet nog niks af aan haar functie en haar functioneren. Maar ik denk toch dat dit erachter steekt. Want als er echt gestreden moet worden, dan zegt zij, Barak, en nu moet je wat doen. Maar die Barak die zegt, ja, ik durf niet. Ja, als u meegaat dan. Nou ja, dan zegt Deborah, dan ga ik wel met je mee. Maar zo ging het toen. En pas als Deborah echt toezegde mee te gaan, gaat Barak ook op stap en gaat Barak activiteit ontplooien. Zo ligt het hier. En in die samenhang, met deze achtergrond, moeten wij naar Deborah en Barak kijken. En ik hoop dat je dat wil doen. Vandaag, want ik wil het toch naar vandaag brengen, is de dreiging gigantisch. Wij hebben niet een stuk land. We hebben dus niet een gebied aan de Middellandse Zee als zegengebied. Dat hebben we niet. U zou graag willen misschien, maar goed, u hengelt maar bij de gemeenteraad om een kaveltje, om een stukje grond, maar hier dus niet. Maar onze zegen, de zegen van de gelovigen van vandaag, en ik hoop echt dat je dat bent, dat je echt kunt zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonde is vergeven, ik ben door het geloven in de Heer Jezus een kind van God, ik weet dat ik leven uit God heb. Maar onze zegen is niet een gebied aan de Middellandse Zee, of dit land, Nederland, aan de Noordzee. Maar onze zegen is geestelijk. We zijn gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dus niet aan de Middellandse, ook niet aan de Noordzee, maar gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Zij hadden een gebied, een zegenterrein, en in dat gebied, in dat zegenterrein, woonden die Kanaanieten, woonde de koning van Hazor. Dat ligt vandaag de Golanhoogvlakte, daar ligt Hazor, nu nog als ruïne. Maar daar was dat, dus vlakbij, in eigen huis zou je zeggen, in eigen gebied, woonde deze koning van Hazor. En die had 900 strijdwagens en die had een generaal. En die generaal die liet het werk doen. Zo was het toen. Een letterlijk terrein en een letterlijke vijand. In dat terrein, vlak bij huis, dat is de situatie. Jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Toch? Halleluja. Het is toch waar? De Bijbel zegt het, Efeze 1 vers 3. Maar diezelfde brief aan de Efeziërs zegt, in hoofdstuk 6, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten, overheden, krachten, boosheden, waar? In de hemelse gewesten. U bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En notabene daar waar uw zegen is, daar is ook de strijd. Israël, zegen, letterlijke zegen, gebied, terrein daar aan de Middellandse Zee. En daar woonde de vijand. Daar was de strijd. Je snapt dat dat een geweldige parallel is, dat het een enorme uitleg is. Niet van mij, maar dat heb ik ook maar te leen gekregen. Maar feit is dat wij vandaag moeten stellen dat daar waar onze zegen is, ook onze strijd is. En we leggen het moederhoofd ook in de schoot. Wie zijn er nog die durven, die willen? Ja, maar je gaat je toch niet vrijwillig aanbieden voor de strijd? De duivel gaat verder, ook vandaag, om te ontmantelen. Alles wat een beetje functioneert, wat goed is, dat wordt op de een of andere manier aangetast. Ontmanteld. Kracht moet weg. Die strijd, die is er vandaag. En zoals het toen ging om de zegen weg te nemen, de zegen voor Israël, zo gaat het ook vandaag. De zegen moet worden weggekaapt. En de duivel doet zijn uiterste best via zijn legers om jou en mij straatarm te maken in het geloof. Je kunt rijk zijn in financiën, maar arm zijn in het geloof. Je kunt misschien vele dingen bezitten en toch leeg zijn van binnen. Het zou kunnen zijn dat jij en ik veel verder van huis zijn dan wij zelf vermoeden. Want dit heb je minder, ik bedoel, als je straatarm zou zijn, dan zou geen koren meer zijn en je zou geen meel meer kunnen malen en je zou geen brood meer kunnen bakken. Ja, dan had je morgen vroeg een probleem. Met andere woorden, dan voel je à la minuut, heel direct, dat je verarmt, dat het niet goed gaat. En dan gaan de alarmbellen eerder rinkelen, denk ik. Maar ja, wij hebben morgen vroeg even goed te eten waarschijnlijk. Even algemeen. En we hebben nog een diepvrieskist of kast. En we hebben nog wel een broodje in reserve. En we hebben nog een paar eurotjes om nog een paar frietjes te kopen of zo. Dus we merken dat niet zo. Die geestelijke armoede, het niet hebben van voedsel van een gelovige, dat is niet zo direct. Dat ligt iets verder weg en daarom kan het ook wel eens een tijdje duren voor je erachter komt dat je feitelijk al aan het verarmen bent. Dat proces al lang aan de gang is. Maar je had het niet eens door. Langzaam maar zeker is alles uitgehold, van binnen gewoon weggezogen. Dit proces van Deborah en Barak speelt ook vandaag. En wie zijn er dan nog? Waar zijn dan die leiders? Waar zijn dan de stuurlui? En gaan we dan vandaag rechte paden of hebben we ook kronkelende zijpaden? Waar zijn ze die zich vrijwillig aanbieden? Of we hebben het wel heel erg druk met de zeeboezems, de strandvakanties. Sorry hoor dat ik het dan weer zo zeg, maar dat staat er echt. En we hebben het ook druk met onze kudden en met onze schepen en met het fluitspel, met de muziek, de cultuur. We zijn overal druk mee, maar de echte gevaren zien we niet. We worden vandaag belaagd, broeders en zusters. Machten en krachten, koningen die te maken hebben met deze wereld, willen u het genot van uw zegen wegnemen. En het lukt. En de gemeente ontaardt in een soort strijdtoneel. Ze zijn allemaal heel erg druk met strijd, met moeite, met spanning. Er is ook strijd bij de poorten, omdat er weer goden gekozen worden. Ja, die kan toch niet onze oudste zijn en die kan toch geen stuur geven, want die heeft een verhaal en die heeft een... Ja, daar gaat hij. En de duivel wakkert dat aan en de hele zaak is bezig met die niet en daar niet en ginds niet. En iedereen kakelt en niemand legt een ei. Het is een soort kippenhok waar geen eieren meer komen. Sorry dat ik het zo vergelijk. En ik weet waar ik het over heb. Ik heb een gemeente waar ik zelf deel van uitmaakte, bijna naar de grond zie gaan. Het is godzijdank gekeerd. Maar voordat je erachter komt dat het inderdaad van binnenuit uitgezogen wordt, gewoon opgevreten wordt, sorry voor het woord, ja, dan ben je al een heel eind verder. Dan heb je al bijna geen mogelijkheid meer om de schade te beperken. En u kunt duizend keer zeggen, maar bij ons in de gemeente is dat niet zo. Ik loop nu lang genoeg mee om te zeggen dat het over de hele linie voorkomt. Of het in uw gemeente wel of niet voorkomt, kan ik niet zeggen. Maar over de hele linie komt het voor. En het heeft te maken met de eindtijd. Het heeft te maken met de activiteit van de vijand. Het heeft te maken met slapte. Het heeft te maken met, ja, zeg het maar rustig, het ontbreken van leiders. Het heeft te maken met de situatieschets die Deborah in haar lied zo nadrukkelijk naar buiten laat komen. En daarom is het zeer actueel. Deborah heeft Barak uitgenodigd om dat aan te doen. Barak durft niet. En toch gaat hij met haar uiteindelijk en 10.000 anderen naar een berg. En nu heb ik heel lang geaarzeld of ik dat wel of niet zou zeggen. Iedereen die leest en elk woordje opzuigt, krijgt ook associaties met andere plaatsen waar datzelfde woordje voorkomt. Zo gaat het toch? En als u hier leest van Tabor, wat denkt u dan aan? Ja, misschien nog even aan niks. Maar als u ooit in Israël geweest bent, en er zitten hier een hele rij die daar geweest zijn, die daar een route hebben gelopen, gewandeld of met een taxi zijn gegaan, die weten, oh ja, Tabor, ja natuurlijk jongen, ja. Ja, nu snap ik het. Ja, natuurlijk. Dat is de berg der verheerlijking. Ja. Hoe is het mogelijk? En ik denk dat precies de oplossing is. De moeilijkheid van mijn aarzeling zat hem hierin, dat ik niet voor 1200% zeker weet of de Tabor echt de berg is geweest van de verheerlijking. Maar sommigen zeggen dat het misschien wel de Hermon zou zijn geweest. Maar de archeologen vertellen mij nu steeds weer dat toch daar op die Tabor moet zijn geweest. In elk geval is op die Tabor nu een monument gebouwd, al een hele tijd terug natuurlijk, door een Italiaanse architect. En u bent er geweest misschien. U hebt die prachtige kathedraal daar gezien. Ik vind hem mooi, ik vind hem heel mooi. Ik ben niet zo wild van kerken en kathedralen en zo. Wel van mooie gebouwen, daar gaat het mij nu om. En ook voor ruimtes waar de gemeente samenkomt. Dus in die zin best voor gebouwen. Maar om nou steeds maar kathedralen te bezoeken. Om daar allerlei waarden in te zien. Nu, de extra waarde zit hem waarschijnlijk gewoon in het feit dat daar iemand een monument heeft neergezet voor iets. De Heer Jezus is daar geweest. Zijn gedaante werd veranderd. Mozes en Elia spraken met hem. En Petrus zegt op een bepaald moment, laten we 3 tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. En hij wist niet wat hij zei. Staat erbij in de tekst. En zo is het ook gebeurd. En die architect heeft daar 3 tenten neergezet. 1 voor de Heer Jezus, 1 voor Mozes, 1 voor Elia. 3 kapellen, 3 stukjes van een kathedraal. 1 is natuurlijk klein, Mozes. Ander is net zo groot, Elia. En het grootste stuk is voor, het middelste stuk is voor de Heer Jezus. Als u daar komt, moet u daar maar eens op letten. En als u bij Mozes ziet, dan denkt u, oh ja, Mozes. De wetgeving. Hij komt uit de tegenwoordigheid van de Heer. En zijn gelaat straalt. Het is schitterend. En hij komt met de woorden van God. Elia, aan de andere kant van dat gebouw, ook zo'n kapelletje. Ook een officiële kerk. Met een officieel altaar. Dat hoort dan in die taal zo te zijn. En Elia op de berg Karmel. En in het midden een groot, geweldig, ja, schitterend tafereel van de Heer Jezus. Die heel anders is dan de vreemdeling van Galilee. Laat ik het zomaar eens formuleren. Die 3 daar op de berg. Dat Johannes en Petrus en Jacobus daar in slaap zijn gevallen, dat begrijp ik nog niet. Want een gesprek aanhoren tussen de Heer Jezus en Mozes en Elia, dat had jij waarschijnlijk toch niet willen missen. Maar het is wel gebeurd. Maar ze hebben de Heer Jezus gezien. Zoals ze hem nog nooit gezien hadden. En er kwam een stem, Petrus later, van de luisterrijke heerlijkheid. Die tot hem zei, deze is het. Hij is het. De enige die voor God telt is die ene. Nou, hij zag eruit schitterend. En Mozes en Elia zijn weer teruggegaan in wolk. In de wolk der heerlijkheid. De Shechina was daar. En het uiteindelijke resultaat is dat ze in die dagen niks mochten zeggen, ook niks gezegd hebben. Ze zwegen daarover. Maar later schrijft Petrus over ditzelfde gebeuren, zo geweldig, groot, zo verheven. Lees maar in de 2e Petrusbrief. Dan heeft hij het over het profetische woord dat we des te vaster hebben. En gij doet wel om daarop acht te geven als op een lamp in een duistere plaats. Dat is deze gebeurtenis. Stel nu eens, en ik hoop dat u mij wilt volgen, dat wij nu vanavond met z'n allen die berg Tabor gaan bestijgen. Vroeger gebeurde dat met taxis, met Palestijnse taxichauffeurs, die bij elke bocht of vloekten of de naam Allah riepen. Of spottend halleluja zeiden. Je had al een soort gevoel van alsjeblieft is er geen andere mogelijkheid. Maar goed, dat was zo. Het is iets meer gecultiveerd. De hele scherpe bochten zijn er nu wat uit. Je kunt met een heel klein busje nu ook naar boven. Maar goed, stel nu dat we daarboven zouden komen. En stel nu eens dat we dat wat we onderweg aan stof, aan ballast hebben opgedaan, dus weg zouden kunnen denken dat het helemaal weggaat. En stel nu eens dat we daar in die plaats, op die plaats waar het prachtige monument staat, dat we daar de Heer Jezus zouden zien. En dat we daar Mozes naast hem zouden zien. En Elia die met hem, met de Heer Jezus, spreken over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Want daarover spraken zij daar. Dat was het onderwerp van hun gesprek. En stel nu eens dat u dat aan zou horen. En u hebt het opgezogen. U hebt dat op uw netvlies gekregen. En via het netvlies is dat in uw hart terechtgekomen. Dat beeld en die woorden. En dan gaan we weer naar beneden. Komen we er net zo af als wij erop gingen? Ik denk dat u al begint met te zeggen tegen de taxichauffeur: u rijdt maar voor uzelf, ik loop wel. Dat is één. Twee. U komt naar beneden en u zegt: vijand, ik heb met jou niets te maken. Ik heb de overwinnaar gezien. Ik heb de grote heren gezien. Ik weet waar ik het over heb. Jullie kletsen maar wat. Jullie zeggen maar wat. En jullie hebben het over peanuts, over pinda's, over kleine onderdeeltjes van ons bestaan. Maar het wezenlijke ervan, dat zie je helemaal niet. Denk je dat jouw gezicht, jouw zicht, jouw blikveld niet zou zijn veranderd na zo'n ontmoeting? Ik ben er zeker van dat je heel anders van die berg afkomt dan dat je erop ging. En waarom zeg ik dit? Omdat Barak met de 10.000 mensen die bij hem zijn van die berg afkwamen. U kunt 1000 keer zeggen: ja, maar die hebben Jezus niet gezien daar op de berg. Nee, dat klopt. Maar Deborah zei: de Heere is voor u uitgegaan. Dat zei ze. En ga nu, want de Heere is voor je uitgegaan. Nou, het is alsof je het Nieuwe Testament dan hoort zeggen: heb je hem dan niet gezien? Heb je de glorie van hem dan niet gezien? Weet je dan niet wie hij is? Zou je dan niet gewoon zo gemotiveerd kunnen zijn dat je gaat voor hem, dat je helemaal niet meer onder de indruk bent van die 900 strijdwagens, maar dat je gewoon zegt: voor de Heere, voor hem is het, hij is de enige. Ik zal willen, broeders en zusters, dat u deze geschiedenis in uw eigen leven ging plakken. En dat u samen met Barak en Deborah van de berg zou afdalen. En dat u misschien gaat zeggen: wat zouden 900 strijdwagens kunnen uitrichten tegen hem die wij gezien hebben? En knoop dat dan eens vast aan Exodus 17. Doet u dat eens één keer. Er zitten hier een aantal, die hebben een aantal studies over Exodus 17 ook gehad, over de namen van Jahwe in het Oude Testament, maar dan gekoppeld aan iets erbij. Nou, Exodus 17 zegt dat Jahwe Nissi, de Heere is banier, Jahwe Nissi, de Heere is banier, dat de naam van Jahwe gekoppeld is aan een banier, aan een soort vaandel. Nou, de Heere is banier. En waar ging het toen over? Toen ging het over ook weer een vijand die onderweg al kwam. Dat waren toen de Amalekieten. En Israël had de nederlaag geleden. Toen kwamen de handen van Mozes onbewegelijk tot zonsondergang. En zolang die handen van Mozes omhoog waren, had Israël de overhand. En zakten die handen van Mozes, dan had Amalek de overhand. En zo overwon Jozua. Jahwe, banier. De Heere is banier. Jahwe Nissi. Een schitterende uitdrukking. Nou, het is alsof je Barak zo hoort praten: hij is banier en de Heere is voor u uitgegaan. Zo van: wat zouden de vijanden dan kunnen doen? Is dat een onderschatting van vijandige activiteit? Nee, dat is het niet. Het is een waardering van hem die alle macht heeft. Het is een accent bij hem die alles, maar dan ook alles kan. En we gaan voor hem. Dat is de geschiedenis. En nu Deborah in deze geschiedenis. Ik persoonlijk denk dat vrouwen, zusters, veel meer affectie hebben, veel meer gevoel hebben voor verhoudingen. Natuurlijk is dat algemeen. Je kunt dat nooit helemaal precies scheiden. Je kunt niet zeggen dat mannen dat niet zouden hebben. In sommige gevallen wel, hebben de vrouwen dat wat minder. Maar over het algemeen. Als het om tot geloof komen gaat, dan zijn het vaak de vrouwen. Gelukkig. De Heere wil ook dat het zaad van de vrouw de kop van de slang gaat vermorzelen. niet het zaad van de man. Dat bestond al. Misschien toen nog niet, toen de zondeval kwam, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in elk geval, hij heeft gezegd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Dat is hier gebeurd. Ja, door Maria en de Heer Jezus en de overwinning op het kruis. Ja, ik weet het. Maar de lijn, hè? De aanzet is hier al gegeven. Als Paulus het evangelie in Europa brengt, dan zijn het eerst de vrouwen. Lees u maar, hij komt voor het eerst in Europa, Filippi. Het brief aan de Filippiërs. Maar goed, hij komt aan het strand. Daar is daar een soort gebedsplaats. Wie zijn daar vrouwen? Ja, Lydia, die purperverkoopster, is daar. Het zijn de vrouwen. Wie zijn als eerste wakker bij het graf van de Heer Jezus? Wie staan uiteindelijk nog bij het kruis van de Heer Jezus? Het zijn de vrouwen. Waarom wordt de gemeente met een vrouw vergeleken? Ik heb u als een reine maagd aan een man verloofd. U, gemeente, u bent een reine maagd. Waarom is Efeze 5 zo helder als het gaat om de verhouding Christus-gemeente en dan is de gemeente een vrouw? Maar ook het negatieve. Want die vrouwen zijn ook in staat om het eerst verleid te worden. Denkt u maar aan de grote hoer, Babylon, het grote Babylon. Ook dat vrouwen. Iedere keer hetzelfde. Nu in deze tijd, de tijd van Deborah en Barak, een tijd waarin de zegen ver te zoeken was en men alleen maar in het geniep nog een beetje in veiligheid kon brengen, is er nog één vrouw. En zij heeft recht gesproken. Zij heeft de dingen op een rij gezet. En zij heeft Barak ontboden. En ze heeft Barak geïnstrueerd. Jij moet gaan. Ik durf niet. Ik ga met je mee. Maar je moet wel gaan. Maar ook de overwinning zal niet voor jou zijn, Barak. Want normaal was dat zo. Hè? De man die het dan uitvoerde, die kreeg ook de krant, die kreeg de medaille. Nee, in dit geval is het iemand anders. Een verre familie van Mozes, een schoon familie van Mozes. Dus die zijn meegekomen. Uit Midian zijn ze ook meegekomen naar het beloofde land. Die Hobab, u kunt het vinden in nummerie, ik denk 10 of 11, waar Mozes aan zijn zwager vraagt, ga alsjeblieft met ons mee. Die zwager zegt aanvankelijk, nee, ik doe het niet, ik ga terug. Nee, doe toch alsjeblieft, want je zult ook gezegend zijn. Ze zijn meegegaan, blijkt, ook uit het begin van Richteren, maar ook uit andere plaatsen. Ze zijn meegegaan en ze hebben zich daar ook gezetteld. En de vrouw die daar in die tent woonde, die heeft uiteindelijk de overwinning behaald. Niet Barak, maar een vrouw. Heel doortastend, heel, heel streng zou je durven zeggen, kunnen zeggen. En nu praten wij vandaag over Deborah en over Barak. Ik weet niet hoe Barak op jou overkomt. Hij moest het doen, maar hij durfde het niet. Hij durfde alleen als hij support kreeg van Deborah. De overwinning is hem ontgaan. Kwam niet op zijn rekening, op zijn blaadje, maar op het blaadje van iemand anders. En Deborah. Kun je nu zeggen dat dat hetzelfde is als vrouw in het ambt vandaag? Mijn antwoord is nee. Dat kun je niet zeggen. In de eerste plaats gaat het daar niet over. Maar mannen lieten het hier massaal afweten. Ik heb u dat geschetst. Leiders ontbraken. En die er waren, gingen kronkelende zijpaden. En als ze al gekozen werden, dan had je gelijk bonje, want dan wou de een nog meer zijn dan de ander. Dat was de situatie. En mensen die wat zeiden, die zaten ofwel met de vakantieplannen, ofwel met de economische plannen, of die hadden culturele overwegingen. Ze hadden van alles, maar niet de zaak van de heren. Ik heb het u geschetst. En deze Deborah heeft in die tijd recht gesproken. Kun je hieruit nu concluderen dat vrouw in het ambt gewoon legaal is? Dat het gewoon goed is? Mijn antwoord is, nee, dat kun je niet concluderen. Ik wil zo ver gaan als ik kan. Ik ben ervan overtuigd, broeders en zusters, dat de zusters in de gemeente een geweldige taak hebben. Ik geloof ook dat zusters priesters zijn voor God. Ik geloof ook dat ze dus in de lofprijzing een taak hebben. Evenals de broeders. Niet een mindere. Ik voor zover ik het zie dezelfde taak. En ik geloof dat ze dus in de zin van lofprijzing, eer brengen, zingen, misschien getuigenis geven, de priesterlijke taken zouden moeten vervullen. En misschien zelfs profeteren. Ijvert dat u moogt profeteren. Gij kunt allen één voor één profeteren. Ook dat staat in de Bijbel, zelfs in 1 Korintiërs hoofdstuk 14. Voor zover ik het zie, heeft dat niet te maken met de vrouwen moeten zwijgen in de gemeente, maar het gaat er om andere elementen. Het profeteren is het spreken van God, namens God, maar waarover? Over de Heer Jezus. Dus niet zozeer van de, ik zal eens even vertellen wat er morgen met jou gaat gebeuren. Dat is niet het type profetie waar het over gaat. Het type profetie is nadrukkelijk het getuigenis van Jezus. Dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Het gaat om hem. Hem verhogen. Dat soort profetie is, denk ik, ook voor zusters. Lofprijzing, aanbidding, grootmaking, het danken, het bidden. Maar is dat hetzelfde als vrouw in het ambt? We hebben heel snel het ambt, gelijk maar, als een soort kapstok gepakt om daar van alles onder te stoppen. Nu, in een ander verband heb ik u een keer willen uitleggen dat gaven horen bij het lichaam van Christus en dat ambten horen bij het huis van God. Gaven, dus de een zit op die plek en de ander zit op die plek, horen bij het lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden, ieder op zijn eigen plek, ieder zal functioneren daar waar God hem gesteld heeft. En niet wij hebben uitgekozen waar we in het lichaam van Christus een plaats hebben, dat heeft de Heilige Geest gedaan. Die heeft ons ergens een plaats gegeven. En daar mogen wij functioneren. Maar ambten horen, voor zover ik het zie in de Bijbel, niet bij het lichaam van Christus, maar bij het huis van God. En u kunt duizend keer zeggen, dat is hetzelfde, dat is niet waar. Ja, het gaat wel over de gemeente, maar de gemeente wordt op vijf manieren voorgesteld in het Nieuwe Testament. Als een lichaam, als een huis, als een kudde, als een bruid en als een koninkrijk. Vijf typeringen, vijf duidingen over de gemeente. En u kunt het niet gewoon door elkaar heen gaan schuiven, want dat gaat niet. U en ik horen bij het lichaam van Christus, als we door het geloof in de Heer Jezus, de Heilige Geest ontvangen, zijn we op datzelfde moment door diezelfde geest bij het lichaam van Christus gevoegd. U hoort erbij. En u mag daar functioneren. En het oog kan niet zeggen tot de mond, ik heb u niet nodig. Of een oor kan niet zeggen tot een hand, ik heb u niet nodig. Dus niemand kan zeggen, ik heb u niet nodig. Dat kan niet. Als het om gaven gaat, kan dat niet. Maar als het om ambten gaat, om een plaats gaat van orde, van leiding, van tucht. Tucht hoort altijd bij het huis van God. Je kunt nooit iemand uit het lichaam van Christus zetten. Dat kan helemaal niet. Je kunt wel iemand buiten het huis zetten. Sorry hoor dat ik het een beetje cru zeg, een beetje kort door de bocht misschien. Maar ik denk wel dat ik het zo mag typeren, zo mag duiden. En daar zijn leidinggevenden voor nodig. En het merkwaardig is dat juist daarvan staat, ik sta niet toe dat een vrouw heerst, dat een vrouw spreekt, nee, nou 1 Timotheus 2 vers 15, dat ze, ik zal het u voorlezen, want anders, ik ga nu stotteren. Ik word zeker zenuwachtig, want al die zusters die kijken me aan en denken, ik kan het niet vinden. Dus vers 12. Maar ik sta niet toe, dus 1 Timotheus 2 vers 12. Ik neem ook vers 11. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten, maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Ze moet zich rustig houden. En natuurlijk wordt zoiets dan gelijk verfrommeld. En ja, die Paulus was dan maar een verstokte vrijgezel of zo. Zo wordt het dan meestal gezegd, een beetje spottend. Maar ik vind dus dat je het onderscheid moet maken waar het gaat over oudsten en over diakenen. En het gaat daar juist over ambtsdragers, juist in dat stukje. Dat niet van leiding, van stuur, van leidinggevende vrouwen gesproken kan worden. En daar kunt u mee kwalijk nemen. En daar kunt u van zeggen, hoe ouderwets is dat? Nou, het zij zo. Maar ik laat dat zo. Ik heb geen enkel stukje houvast om te zeggen dat het niet zo is. Dus ik wil opnieuw zeggen, een zuster heeft gaven en is in het lichaam van Christus en mag die gaven uiten. En een zuster is in de gemeente even waardevol als het om lofprijzing gaat, om dankzegging gaat, om aanbidding gaat, om zelfs om profetie gaat dan een broeder. Maar als het om leiding gaat, om leiding geven in de gemeente gaat, ik sta een vrouw niet toe dat ze heerst, dat ze spreekt of over de, dat ze leert of over de man heerst. Daar hou ik me aan. En ik weet dat u een andere spreker kunt inhuren die daar andere dingen over zegt. Dus ik weet dat het heel gevoelig is, maar ik wil het gewoon benoemen, omdat iedere keer in het praten over deze dingen Deborah naar boven komt. Iedere keer komt zij als een soort model uit het Oude Testament naar voren. Nu, uit alles blijkt dat Deborah zegt, ik wil helemaal niet de leiding. Ik kan het ook niet. Dat moet jij doen, Barak. Ja, die Barak is wel bang. Nou, ik ga wel met je mee, maar jij moet het doen. Ja, maar jij krijgt ook die eer niet. Dat zal een andere vrouw wel zijn. Deborah heeft niet die plaats ingenomen. Heeft het omgekeerde gedaan. Heeft Barak ontboden. Heeft geprobeerd duidelijk te maken, dit is jouw taak. Dit is niet mijn taak. Dus ik geloof stellig in de geweldige plaats van zusters. En niet alleen thuis en niet alleen zeggen, ja, het enige recht is het aanrecht. Weet je, die oude toestanden van vroeger, die kennen we. Dat is flauw. Dat kan niet, dat mag niet. Maar we moeten ook oppassen dat we nu, omdat de mannen het zo heerlijk gemakkelijk vinden, dat ze helemaal niks meer hoeven, nu gaan zeggen, nou laat onze vrouwen dat maar doen. Nu zijn zij aan de beurt. Nu die zijn aan de beurt langzamerhand. Hoe komt het? Omdat leiders ontbraken. En als ze er al waren, hadden ze bonje met elkaar. Ik hoop dat ik het helder heb. Maar de geweldige motivatie in de strijd ontgaat ons dan een beetje. Dan gaan we dus de strijd niet meer zien. De context, de hele entourage situatie niet meer zien. We zien eigenlijk niet meer wat er toen gebeurde. In welke tijd ze toen leefden. En welke parallellen die tijd heeft met onze dagen. We zien niet meer de aanvallen van de boze om alles wat zegen is te ontwrichten. Om alles wat nog blijdschap geeft om dat weg te kapen. Dat zijn we kwijt. En dan ineens spitsen we ons toe op dat ene punt. Deborah. Oh ja, vrouw. Nou, dat is een miskenning van de achtergrond van het hele gebeuren. Ik wilde ze graag daarom eerst de entourage neerzetten. En tegen jullie, tegen mezelf zeggen, laten we nu eens bij de Heer Jezus zijn. Laten we hem eens zien. Hij is het. Hij is de overwinnaar. Hij is onze banier. Voor hem gaan we. En als hij nu bepaalde voorschriften heeft gezegd door Paulus, moet ik dan zeggen, nou ja, past niet meer in onze tijd, is van vroeger, is achterhaald, is gedateerd. Nou ja, u pakt maar een andere term. Ik kan het niet en ik wil het ook niet. Hier sta ik. 31 oktober is nog maar kort geleden. Luther zei op een bepaald moment, ik kan niet anders. En hier sta ik kan niet anders. En ze hebben mij gevraagd om over Deborah en Barak te spreken. Ik wilde zo graag dat u de achtergrond snapte en dat u gaat doorkrijgen in welke tijd we vandaag leven. Hoe moeilijk het, ongelooflijk moeilijk het vandaag is. En hoe de strijd alleen maar toeneemt. En hoe de vijand toehapt. En hoe de zegen weggekaapt wordt. En hoe de blijdschap inderdaad bijna weg is. Het is enorm moeilijk vandaag. En in die tijd moeten we niet in de discussie gaan over goden kiezen. Strijd bij de poorten. Maar zullen we ons bij hem moeten voegen en vanaf de berg Tabor moeten komen om de vijand tegemoet te treden. Niet dat wij zo sterk zijn om die vijand te verslaan. Nou, Barak was ook niet zo sterk. De Heere zelf was al begonnen. Hij was voor hen uitgegaan. En daardoor gingen die 900 tanks of die 900 strijdwagens, die ijzeren wagens, eigenlijk in de verwarring. En liepen ze elkaar in de weg. Dat ging toen gebeuren. De Heere deed het. Ik hoop dat u het hele gebeuren van Deborah en Barak wilt koppelen aan onze tijd en aan hem die de Heer der Heerlijkheid is. De Koning der Koningen is aan wie wij verbonden zijn en met wie wij strijden. En hij mag zijn voorschriften geven. Hij mag aangeven hoe hij wil dat het kan. De Heere zegene u. Amen.